Goedemiddag, broeders en zusters. Vanmiddag wil ik beginnen met u een gedeelte te lezen uit Lucas. Lucas 14 is het. Er staat in Lucas 14 vanaf vers 1. En het geschiedde als zij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën op de Sabbat om brood te eten, dat ze hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. En Jezus antwoordende zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën en sprak: is het ook geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil. En hij nam en genas hem en liet hem gaan. En hij hun antwoordende zeide: wiens ezel of os van uw lieden zal in een put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des Sabbats? En ze konden hem daarop niet weder antwoorden. En hij zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkozen, zeggende tot hen: wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats, opdat niet misschien een eenwaardiger dan gij van hem genood zijt, en hij komende, die u en hem genood heeft, tot u zeggen: geef deze plaats. En gij alsdan zal beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats, opdat wanneer hij komt die u genood heeft, hij tot u zeggen: vriend, ga hogerop. Alsdan zal het u eer zijn voor degene die met u aanzitten. Want een iegelijk die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. Wel, deze geschiedenis die lijkt op vele andere geschiedenissen. Hij spreekt over de ontmoeting die de Heer Jezus heeft met enige van zijn tijdgenoten. Met name gaat het hier weer om een ontmoeting tussen de Heer Jezus en de Farizeeën. Zij genadig als we zien op welke wijze de Heer Jezus hier op aarde geleefd heeft en is omgegaan met zijn tijdgenoten. Steeds weer opnieuw blijkt mij, laat ik het dan zo zeggen, dat de wijze waarop hij met hen omging toch aardig afwijkt van wat wij voor normaal en wat wij voor gewenst houden. Ik heb er meerdere malen op gewezen dat de Heer zich bepaald niet vriendelijk gedroeg ten opzichte van degene die weliswaar met het woord omgaan, maar het woord in de praktijk niet geloven. En daarmee heb ik heel vlug gezegd de manier ook waarop de Heer Jezus met de Farizeeën omging. Met name de Farizeeën, ze worden hier dan ook prompt in vers 1 genoemd, met name de Farizeeën, niet omdat zij aan sec ongelovig waren, niet omdat dat zij gewoon van God en de geestelijke dingen niks moesten hebben, maar juist omdat zij zo diep betrokken waren bij de schrift. Zij waren degene die meenden en ook die reputatie naar buiten hadden, dat zij degene waren die de schrift bewaarden en ook kenden, en dat als iemand dan al wist wat de schriften inhielden, dan waren juist zij het, namelijk de wetgeleerden en Farizeeën, zoals ze in vers 3 genoemd worden. Dat zijn geen twee verschillende categorieën, dat is precies hetzelfde. Het waren wetgeleerden uit de Farizeeën, waarbij de term Farizeeën de aanduiding is van de zogenaamde orthodoxie, ook in de dagen van, of juist in de dagen van de Heer Jezus. Als ik het vlug zeg, dan hebben we daar in die dagen te maken met drie hoofdgroepen uit het godsdienstige leven van Israël. Dat is in de eerste plaats de Farizeeën, de orthodoxie, zij die het woord hanteren, zij die trouw waren aan dat wat hen overgeleverd was door de vaderen. Althans, dat is wat geclaimd werd. Daarnaast hebben we de Sadduceeën, die wij zouden noemen rationalisten of vrijzinnigen. Er staat in de schrift, met name in Handelingen, dat ze niet geloofden in wonderen. Ze geloofden ook niet in engelen, ze geloofden ook niet in de opstanding. Kortom, ze waren waarschijnlijk volgelingen van Bultmann, namelijk ze hadden de schrift ontmythologiseerd. Maar in ieder geval, ze geloofden van de schrift eigenlijk niks, daar komt het op neer. En ze hebben twee categorieën, één die trouw claimt te zijn aan de schrift, de ander die weliswaar een beetje met de schrift omgaat, maar er in feite helemaal niks van gelooft. En dan hebben we nog een categorie die zich met godsdienstige zaken bemoeit, terwijl in de praktijk blijkt dat het niets anders is dan politiek. Namelijk de zogenaamde Herodianen, die weliswaar een messiaanse verwachting hadden, die zij ongetwijfeld uit de schrift gedestilleerd moeten hebben, want daar vinden we de belofte van de Messias, maar zij projecteren die godsdienstige waarheden op tijdgenoten, namelijk op het koningshuis van van Herodes. Ik had bijna begin gezegd, maar dat... goed, dat is alweer achterhaald. Maar vandaag aan de dag vinden we diezelfde stromingen nog steeds. Ook in Israël. Maar niet alleen in Israël, in het Jodendom van vandaag, in de Joodse staat. Maar ook, ook gewoon hier in Nederland, zal ik maar zeggen. In het kerkelijke leven vinden we precies dezelfde drie groeperingen. Met wat kleine splintergroepen. Waar we nu ook deze keer maar geen aandacht aan zullen besteden. Het gaat er echter om dat de Heer Jezus juist en vooral omging met deze fariseeën. Niet in de zin, niet op vriendschappelijke voet overigens, maar op vijandelijke voet. Het was altijd een strijd. En dat is ook een vorm van omgaan met. Ja, dat is iets wat we bij een andere gelegenheid ook moeten leren. Namelijk dat de schrift zegt tot de gelovigen dat hij der zonde gestorven is. En dat hij zich ook zo moet beschouwen. Houdt het ervoor dat gij der zonde dood zijt. En dood zijn wil zeggen dat er scheiding is. En dan blijkt in de praktijk dat velen menen dat men dan juist de zonde moet gaan bestrijden. Terwijl dat precies het tegendeel is. Want het bestrijden van dingen is ook een vorm van gemeenschap, een vorm van communicatie, een vorm van omgaan met, terwijl juist gezegd wordt dat wij die omgang niet meer kennen, omdat wij gestorven zijn. En zoiets is dit hier met die fariseeën. De Heer gaat met hen om, niet op vriendschappelijke voet, maar op voet van vijandschap, namelijk er is een duidelijke strijd. Een strijd die ook elke keer weer uitgelokt wordt en die elke keer beslist wordt door de Heer Jezus, door te wijzen simpelweg op de schrift, waarna dan gewoonlijk blijkt dat zij die claimen de schrift te kennen en te hanteren, diezelfde schrift niet geloven. Ja, zij die met de Bijbel niet omgaan, van hen kunnen verwachten dat zij de Bijbel ook inderdaad niet geloven. Daar is niks vreemds aan, daar is dan ook niks huichelachtigs aan en dat is ook helemaal geen verrassing. Een groot probleem, ook van vandaag aan de dag, is echter dat men dikwijls met de schrift omgaat, Bijbelse terminologie gebruikt en er feitelijk gewoon helemaal niks van gelooft, of diezelfde Bijbelse terminologie een heel andere betekenis geeft. En daar zit een van de grootste problemen, ook in het kerkelijke leven zal ik dan maar zeggen. Mensen praten over Bijbelse zaken, terwijl ze aan die zaken een totaal andere inhoud geven en de werkelijke inhoud feitelijk niet geloven. Wel, dat nu is de geveinsdheid waarover de Heer Jezus het ook heeft wanneer het heeft over het zuurdeesem der fariseeën. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar het gaat erom dat we goed voor ogen zouden hebben dat de Heer weliswaar met hen omgaat, maar niet vanwege de vriendschap, maar vanwege de strijd die tussen beide partijen dan gestreden wordt. Maar goed, laat ik me wenden tot vers 1 van Lucas 14. Er staat: het geschiedde als hij gekomen was in het huis van een der oversten der fariseeën, op de Sabbat, om brood te eten, dat zij hem waarnamen. Hij was gekomen in het huis van deze overste der fariseeën. Een overste der fariseeën. Het wil zeggen dat hij, dat het niet zomaar een farisee is, maar een overste der fariseeën. Wel, als ik me niet vergis, is dat de uitdrukking die gebruikt wordt voor leden van het Sanhedrin. Zij die deel uitmaken van de grote raad van Israël en daarom per definitie ook wetgeleerden zijn. Net als Nicodemus, een overste der Joden. En een overste wil zeggen dat hij deel uitmaakt van de Hoge Raad. Er is iets wat nog hoger is dan die oversten der Joden, maar dan zijn we niet meer bij Joden, maar bij heidenen terechtgekomen, namelijk bij de Romeinen. Want we zitten hier natuurlijk in de dagen van de Romeinse overheersing. Maar de hoogste Joodse rechtspraak werd gepleegd door het Sanhedrin en een overste der Joden maakte daarvan deel uit en is dus per definitie ook een wetgeleerde. Vandaar dat in vers 3 gesproken wordt over wetgeleerden en fariseeën. En dat betekent dan wetgeleerden, namelijk fariseeën, oftewel wetgeleerden uit de fariseeën. Want er moeten er toch ook nog geweest zijn uit de Sadduceeën bijvoorbeeld. Maar goed, we zijn hier in het huis van een der oversten der fariseeën. Dus op het allerhoogste niveau. We hebben te maken met de elite en met mensen die algemeen geacht worden. En ze worden geacht ook te weten wat de schrift zegt en wat de schrift leert. Als men problemen heeft over de wet van Mozes, de Joodse wet, dan zou men juist bij de leden van deze hoge raad, bij deze oversten der Joden of der fariseeën in dit geval, terecht moeten om daar recht te halen, om daar een uitspraak over te halen. Wel, deze overste der fariseeën vertegenwoordigt daarom ook de religieuze mens, om het dan maar zo te zeggen. De godsdienstige mens. godsdienstig in de beste betekenis van het woord, namelijk ook trouw aan dat wat overgeleverd is. Ongetwijfeld dus orthodox. En men komt hier dan ook samen op de Sabbat. En zowel deze overste der fariseeën als de Sabbat staan voor hetzelfde. De Sabbat is immers de belangrijkste Joodse feestdag. De algemene Joodse feestdag. Dus het Jodendom kent zich immers juist door het vieren van de Sabbat, deze zevende dag, die de dag des Heren is, officieel, ook volgens de schrift, een dag die gewijd is aan Jehovah. Het eigenaardige is alleen dat deze Sabbat juist daarom zo'n heilige dag is onder Israël, omdat het de afschaduwing is, de voorafschaduwing van het toekomende Joodse, of laat ik zeggen, Israëlitische wereldrijk. Er zit een belangrijke Messiaanse waarheid opgesloten in het begrip van de Sabbat. De Sabbat is immers de Sabbat van rust en is daarom de uitbeelding, als zevende dag de uitbeelding van de zevende bedeling, waarin het zogenaamde duizendjarig rijk, het vrederijk van Christus op aarde, te beginnen bij Israël uiteraard, opgericht zou worden. En de Sabbat spreekt dus eigenlijk over de Messiaanse verwachting die er onder Israël leeft. Wanneer iemand dan orthodox is en trouw is aan de schriften, dan betekent het dat hij deze Messiaanse verwachting moet hebben. Dat hij moet wachten op de komst van de Messias. Als we zijn bij Nicodemus in Johannes 3, dan vinden we daar precies hetzelfde. Daar vinden we ook een overste der Joden bij die tot de Heer Jezus komt. Merkwaardige wijze komt de Heer niet in het huis van hem. In het huis van een overste der fariseeën dus, maar precies andersom. Daar komt de fariseer bij de Heer Jezus en heeft daar een gesprek met hem. En daar gaat het gesprek inderdaad over die Messiaanse verwachting. Gaat het gesprek namelijk over of de Heer Jezus, of Jezus van Nazareth nou eigenlijk de Messias is. En het antwoord van de Heer is dan eigenlijk van Nicodemus, dat maakt niet zo van uit wie ik ben, het gaat erom wie jij bent. Als jij niet wederom geboren wordt, dan kun je dat koninkrijk van de Messias niet zien of ingaan. Maar daarover gaat het, over die Messiaanse verwachting. En daar gaat het hier ook over, al ligt het er niet al te dik bovenop. Maar het gaat er wel over, vanwege die orthodoxie. De Joodse Jodom kenmerkt zich juist door de verwachting van de komst van de Messias in de toekomst. En de Sabbat is een beeld van de werkelijke Sabbat, de zevende bedeling, waarin die Messias over Israël en vervolgens ook over de gehele aarde zal regeren. Hetgeen weer bevestigd wordt in wat erop volgt, want er staat dat het was om brood te eten. Ja, wel, de wet zegt, want we zijn hier bij wetgeleerden thuis, hè, dus we blijven daar maar even uit. De wet zegt, de mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Het is een gedeelte van de wet wat door de Heer Jezus ook aangehaald wordt. Ik meen in Matthäus 4, met de zogenaamde verzoeking in de woestijn, waar de Heer Jezus eigenlijk uitgedaagd wordt om stenen te veranderen in brood, opdat hij daarvan zou eten. Kortom, hij wordt uitgedaagd om van zijn goddelijke natuur, zijn goddelijke eigenschappen gebruik te maken. En de Heer Jezus doet dat niet. Hij was daar mens. Nou, niet alleen daar. Hij had zijn godheid afgelegd en was als mens op aarde gekomen. En zo hij al wonderen deed, deed hij die in precies dezelfde kracht als dat Mozes dat deed. Want hij was immers die profeet als Mozes, volgens de wet aangekondigd. Een profeet als Mozes, een profeet als gij, zei de Heer tot Mozes, die zal komen. En daar zal het volk naar moeten luisteren. En die profeet als Mozes, die deed wonderen als die van Mozes. Hij deed ook wonderen als die van Elia en Elisa. Die beide voorafschaduwingen zijn van de komende Messias. En zij waren gewone mensen. Nou ja, mensen van gelijke bewegingen als wij, zal ik dan maar zeggen, want dat staat nou eenmaal zo in de schrift. En zij deden wonderen, namelijk tekenen, en de Heer Jezus deed dat ook, in opdracht van zijn hemelse Vader, maar het wil nog niet zeggen dat hij hier als God op aarde wandelde en wonderen deed als God, want zo was dat niet. Hij had een goddelijke zending, maar hij was vernederd als mens. En heeft als een gelovig mens op aarde geleefd in gehoorzaamheid aan God. En God heeft die gelovige mens dan ook inderdaad gebruikt voor zijn doel. En toen de Heer Jezus werd uitgedaagd om van zijn godheid gebruik te maken, toen citeerde de Heer Jezus steeds uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Waaruit duidelijk blijkt dat hij zich bij die gelegenheid zeker niet als God beschouwde. Want er staat nergens in de Bijbel dat je jezelf niet mag verzoeken. Hm? Ja, dat is een heel eenvoudige zaak. Hij zegt, het staat geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En bij diezelfde gelegenheid daar in de woestijn zei de Heer, ach, een mens leeft niet bij brood alleen. Een mens kan lang zonder brood. Want een mens leeft niet bij brood alleen. Als God het wil, hoeft een mens helemaal geen brood te eten. Als God het wil, als God vindt dat de mens geen brood hoeft te hebben, dan hoeft hij geen brood te eten. En Israël leefde 40 jaar in de woestijn. Van het brood wat uit de hemel was nedergedaald, zegt de Heer Jezus in Johannes. En het was echt niet gewoon brood, het was geen graan. Het was niet van tarwe of gerst of enig der andere granen, om het weer eens zo te zeggen. Maar het was wat anders, het kan. Want de mens leeft niet bij brood alleen, maar bij dat wat door de mond Gods uitgaat. En wat uit de mond Gods uitgaat, is uiteraard het woord van God. En het woord van God is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. We hebben hier dan te maken met de Heer Jezus zelf, die het brood des levens is. En die dan ook inderdaad het voedsel is wat de mens nodig heeft. Net zo goed als we kennen het water des levens waarvan men moet drinken om nimmer meer te dorsten, zo kennen we het brood des levens waarvan men eet om nooit meer honger te hebben. Een brood wat eeuwig leven geeft. Zie. En een duidelijke zaak is dat het brood, namelijk de Heer Jezus zelf, en dat het brood, namelijk het manna, wat Israël in de woestijn ontving, dat het allemaal beelden zijn van de bron van eeuwig leven. En dat het vooruitziet op de situatie straks in het Messiaanse Rijk, wanneer de Heer inderdaad de mens geeft al wat hij nodig heeft. En al wat hij nodig heeft wordt uitgebeeld in brood, maar al wat hij nodig heeft is uiteraard dit leven van de Christus zelf. Wel, dit brood ziet dus ook uit op het eeuwig leven. En wie geen eeuwig leven heeft, gaat het koninkrijk niet binnen. En zo hebben we ook weer de verbinding met de messiaanse verwachting van Israël. We zijn dus in het huis van een der oversten van de fariseeën op de Sabbat. En men is daar om brood te breken. Al die dingen hebben te maken met de beloften die in Israël gedaan zijn. En spreken over de vervulling van al die beloften straks in de toekomst. Maar het eigenaardig is dat wat men daar doet, dat is wat men zo vaak doet bij een maaltijd. Ook zelfs bij plechtige maaltijden. Namelijk, er staat dat zij hem waarnamen. Dat betekent natuurlijk in de eerste plaats dat zij hem zagen, want dat is waarnemen natuurlijk. Maar het betekent natuurlijk veel meer dan dat. Het betekent dat ze op hem letten. Dat de aandacht op hem viel, vanzelfsprekend. Uiteindelijk was hij bekend als een vijand van de fariseeën. Ja, zeg nou niet dat het niet zo is. Hij sprak hen gewoonlijk aan met andere gebroed, zoals u bekend is. En dat deed hij om het andere vers in de Bijbel. Gij andere gebroed. Ik meen dat ik een keer geteld heb tot 7 keer toe in 1 toespraak. Dus dat is nogal wat. Dus het is bepaald duidelijk dat hij geen vriend was van fariseeën. Toch zat hij daar en was hij in hun huis daar. En ze namen hem waar. Wat een rare situatie. Het was ook geen eerlijke situatie. Ongetwijfeld was men erop uit om iets tegen hen te vinden, om tegen hen te gebruiken, om de discussie in hun voordeel te beslechten. Want zo gaat het met wetgeleerden, heb ik wel eens meer gemerkt. Die zijn altijd aan het discussiëren. Nou ja, neem me niet kwalijk, maar wetgeleerden zijn er toch echt om in de eerste plaats om misdadigers te verdedigen. Om het minder erg te doen lijken als het misschien is. Ik zei misschien is. Je zegt toch niks verkeerd, dat is het toch. Er staan anderen tegenover, het zijn ook wetgeleerden die erop uit zijn om het juist erger te maken dan het is, als het even kan. Die staan aan de andere kant van de tafel, die zitten van de kijker uit links, geloof ik, en nou ja, ik weet het niet meer zo goed. Maar zoiets is dat, hè. We hebben de officier van justitie, of de aanklager, of hoe die maar heten mag, afhankelijk van op welk niveau we terecht zijn, en we hebben te maken met advocaten. En als je een Engelse Bijbel leest, zult u zien dat hier voor wetgeleerden gewoon staat lawyers, advocaten. Zij zijn er om recht te praten wat krom is. Ja. Het gaat hun daar niet om. Het gaat niet in de eerste plaats om recht. Het gaat in de eerste plaats om het gelijk. Om het voordeel. Wie de discussie wint. Het is ook een kwestie van sport. Ik misgun het niemand overigens. Daar gaat het niet om. Alleen doe ik er niet aan mee. Aan dergelijke discussies. Maar het zijn discussies. Van of men gelijk kan krijgen. Waarna de punten verdeeld worden enzovoorts. Nou, daar gaat het hier om. Dus men neemt hen waar. En dan moet u zien, dan gebeurt precies wat we langzamerhand moeten verwachten. Het is op de Sabbat, er zijn een boel mensen bij elkaar. En wat gebeurt er dus? Dus komt er een zieke en dan is de vraag, want dat is altijd dezelfde vraag, dan is de vraag, wordt hij genezen? Ja, dan wel nee. Het eigenaardige is dat we allemaal weten dat hij genezen kan worden. Dat weet ook iedereen daar ook. Want men weet heel goed dat de Heer Jezus in staat is om wonderen te doen, om mensen te genezen. De vraag is alleen, zal hij dat ook doen? En zo ja, op welke manier, want dat is elke keer ook weer verschillend. En de vraag is dan altijd weer, want dat blijft het altijd, of het eigenlijk wel geoorloofd is op de Sabbat. Nou, dan staat er dus in vers 2, daar staat, en ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. Ik heb mijn best gedaan om te kijken wat er eigenlijk staat in de grondtekst, maar het staat hier helemaal goed, hij was waterzuchtig. Het is een term die wij niet veel meer gebruiken. Er komen zulke mensen ook niet veel meer tegen, omdat er meteen wat tegen gedaan wordt van de kant van de medici uiteraard. Maar inderdaad, hij is waterzuchtig. Dat betekent dat hij te veel aan water in zijn lichaam had. Oedeem noemen wij het in het Nederlands. Ja. Dat een oedeem, hij is gezwollen, zijn hele lichaam was gezwollen. Dat is tenminste de normale betekenis van de term. Oedeem komt ook voor plaatselijk. Dan is een lichaamsdeel of een plek op het lichaam plaatselijk gezwollen. Dat kan ook. Maar dan noem je zo iemand niet een waterzuchtig mens, lijkt mij. Dus ik houd het er maar op dat het een kwestie was van heel het lichaam. Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar dat betekent in ieder geval dat hij er knap opgeblazen en gezwollen uitzag. Dat is het. Een teveel aan water. Nou, dan ga ik maar even verder voorlopig. Dan staat er in vers 3, en Jezus antwoordde, zeide tot de wetgeleerden en fariseeën. Dus hij reageerde hierop, dan moet u even opletten, er staat Jezus antwoordende. Terwijl er was helemaal geen vraag gesteld. Maar antwoorden wil ook niet zeggen dat er een vraag gesteld is die beantwoord wordt, maar het wil zeggen dat er gereageerd wordt ergens op. En dit antwoord is dan ook een antwoord niet op een vraag, maar op een situatie. Ik vraag me altijd af wat een waterzuchtig mens te doen heeft op een tamelijk feestelijk, een officiële maaltijd van oversten der fariseeën. Je kunt mij niet anders wijs maken dan dat ze hem speciaal hebben uitgenodigd voor dit doel. Om eens te kijken wat er gebeuren zou. Hij moest zo lang achter de schuifdeuren blijven staan enzovoorts. En dan weet je wel, zo gaat dat. En dan bij gelegenheid moest hij dan binnenkomen. Hè? Als hij geroepen werd. Nou, dan kwam hij dan binnen. En dan komt de schuifdeuren moesten dus erg ver open in dit geval. Maar goed, hij kwam dus binnen en de Heer Jezus reageert daarop. En hij zegt tot de wetgeleerden en fariseeën, want zij zijn degenen die hem binnengehaald hebben, de reactie is ook op hen gericht. Hij zegt tot de wetgeleerden, namelijk de fariseeën, hij zegt, is het ook geoorloofd om de Sabbat gezond te maken? En dat is bijzonder handig om het eerst even te vragen, want je weet maar nooit natuurlijk, hè? Ja. Met rechtskundig adviseurs aan tafel zitten. Dat is bijzonder handig om even te vragen. Er zijn er zoveel bij. Voor gratis advies is dat nooit weg. Hè? Pro Deo heet dat. Hè? Pro Deo advocaten waren hier aanwezig. Nou, en bijna letterlijk pro Deo dus. En zij. En hen wordt gevraagd: is het ook geoorloofd om de Sabbat gezond te maken? En dat vind ik nou het aardige van de situatie. Hier geven zij het al op, ze hebben nog niks gezegd. He? Zij zwegen stil. En de Heer ook. Ze zwegen ook stil, want er staat er veel korter dan het vertaald is. Er staat, en hij nam en genas en liet gaan. Weer niet. Hij nam hem tot zich, hij genas hem en hij liet hem gaan. Het zijn eigenlijk drie dingen. Hij nam hem tot zich, hij genas hem, hij nam hem tot zich. Wil zeggen dat hij hem tot zich trok. Ik denk dat hij hem omarmde of zoiets. Ja, dat moet het wel geweest zijn. Hij nam hem tot zich. Hij vereenzelvigde zich met hem. En daardoor genas hij hem, uiteraard, in een omarming, denk ik. En dan vervolgens, hij liet hem gaan. Ik vraag me altijd af waar het water allemaal ineens gebleven was. Hè? Ja, vreemd is dat, hè? Ja, dat hebben die mensen waarschijnlijk ook allemaal gevraagd. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gebeurde domweg. En ik geloof dat dat kan. Dat lijkt me niet zo'n probleem. Maar in ieder geval, hij nam hem tot zich. Hij hield hem bij zich en genas hem daardoor. En hij liet hem vervolgens gaan. De man ging vrij weer weg. En dat was het dan. Met hem wordt geen woord gesproken, althans het wordt niet vermeld. Het is dus voor het verhaal niet interessant, het gebeurt zwijgend. De vraag was, is het geoorloofd hem te genezen? En zij zwijgen en de Heer Jezus zwijgt en geneest hem dus. En vervolgens begint hij tot hem te praten en zegt... wiens ezel of os van u lieden zal in de put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des Sabbats. Waarna de Heer begint dus niet eens te praten over mensen, maar over dieren. Dat is tamelijk geraffineerd, want ik weet niet of u het merkt, maar als hier staat wiens ezel of os, dan is dat niet zomaar iets wat hem toevallig te binnen schiet, ezel of os. Maar die ezel en die os, die worden namelijk genoemd in het Oude Testament, hè? Ja. Ja, herinnert u zich dat in de wet staat bijvoorbeeld, om eens wat over een os te vertellen, er staat, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Hè? En dat betekent voor een advocaat dus inderdaad wat het betekent, namelijk... Dat een dorsende os mag geen muilband of geen muilkorf om hebben. Dat betekent dat een os, als hij voor een dorswagen gezet is, dat hij dan inderdaad vrij moet kunnen eten van het graan waar hij overheen loopt. Zo dan krijgt het beest ook te eten. Waarom is dat? Waarom is er zo'n wet? Ja, kijk, zo'n wet is er nou eenmaal. Dat wordt niet bestreden. Maar waarom is er zo'n wet? Want reken er maar op dat als een boer die os nodig heeft voor zijn werk, dat die os toch wel te eten krijgt. Ja, anders kan hij zijn werk niet doen. Alleen waarschijnlijk andere voedsel krijgt hij. Hoe noemden ze dat? Kalfsbrokken of zoiets. Ik heb er geen verstand van. Ochtendvoer of noem maar op. Maar goed, we zullen verder geen reclame maken. Maar een beest krijgt toch wat eten. Maar het aardige is dat de apostel Paulus in de eerste Korinthebrief, die haalt die kwestie aan. Ik meen tenminste dat de eerste Korinthebrief is. En hij zegt, Paulus haalt het aan en zegt, er staat in de wet, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Waarna hij de vraag stelt, hij de fariseer, want dat was hij van huis uit, hè, Paulus. Hij stelt de vraag, zorgt God tegenwoordig ook voor de ossen? Dat staat, hè. Zorgt ook God voor de ossen? En hij stelt de vraag zodanig dat wij het niet in ons hoofd durven te halen om daarop ja te zeggen. Het is een retorische vraag waarop iedereen het antwoord geacht wordt te kennen, namelijk nee, God zorgt niet voor de ossen. En dat, zo is het ook. God zorgt niet voor de ossen. Het punt is dat die wetgeving omtrent die os die niet gemuilband mag worden, dat die wetgeving van toepassing gebracht wordt op allen die betrokken zijn in het werk van de Heer. Waarbij het ook gaat om graan en oogst en dat soort dingen weer. En de apostel Paulus past het in feite op zichzelf toe, namelijk hij is bezig met het werk van de Heer en dus behoort hij daar ook van te leven. Dat wil zeggen, dus heeft hij het recht om daarvan te leven. Daar heeft hij het over in die Korinthebrief. Niet dat het moet. Een dorsende os is niet verplicht om van het graan te eten waar hij over loopt, maar hij moet wel de vrijheid hebben om het te kunnen doen. En hij heeft dus het recht, de os heeft het recht om dat te doen. Precies zo heeft iemand die bezig is in het werk van de Heer het recht om daarvan te leven. Niet de verplichting, integendeel, want het is zo dat de apostel Paulus dit juist aanhaalt in verband met het feit dat hij er niet van leefde, althans niet onder de Korintiërs. En dat de Korintiërs ook nooit in zijn onderhoud hadden bijgedragen. Maar waar het nou om gaat is dit, dat dus wetgeving is in het Oude Testament met betrekking tot de os en zelfs met betrekking tot de ezel. Niet zozeer vanwege os en ezel, maar omdat os zowel als ezel uitbeeldingen zijn van de mens in een bepaalde hoedanigheid. Nou, de Heer haalt nou die wetgeving omtrent ezel en os, haalt hij aan. Het is toch goed om het even op te zoeken. Ik meen dat we terecht moeten in Deuteronomium 22... Daar staat bijvoorbeeld in Deuteronomium 22, vers 4, om er dan maar wat uit te halen. Daar staat, gij zult uw broeders ezel of zijn os niet zien, vallende op de weg, en u van die verbergen. Gij zult ze met hem ganselijk oprichten. Er staat dus, dat als wij iemands ezel of os zien vallen, dat we ze dan moeten helpen, die ezel en die os, moeten we helpen om weer overeind te komen. Ja, heb je wel eens een os zien vallen? Nou, eerlijk, we moeten niet verder vertellen, maar eerlijk gezegd, het heugt me niet dat ik een os gezien heb, trouwens. kan me niet, ik zal er wel eens een gezien hebben, maar ik zal het niet meer weten. Laat staan dat ik hem heb zien vallen. En ezels, die... waar zie ik die ook altijd? Oh ja, nou weet ik het weer, ja. Toen ik hier naartoe kwam, heb ik ze gezien. Twee. Nee, dat bedoel ik niet. Het zware, nee, dat bedoel ik echt waar. Er stonden twee ezels. Ik weet precies waar ze staan. Ik zal ze u bij gelegenheid eens aanwijzen. Ja. Maar ossen, zowel als ezels, zijn namelijk een beeld van de mens. In een bepaalde hoedanigheid. Ja. De os, die, ja, dat is een raar verhaal natuurlijk. Maar een os is eigenlijk, was ooit een stier. Als het goed is, maar hij is onvruchtbaar geworden. En daarmee is hij een beeld van de mens. Hij is namelijk, hij leeft wel, maar kan het niet vasthouden. Hij kan het niet reproduceren. Hij zal dus ooit sterven, of moet ik zeggen uitsterven. Dus in de grondtekst is toch hetzelfde woord. Het leven verloren. En is dus de os is daarom een beeld van de sterfelijke zondaar, die gebruikt wordt als lastdier. Hij wordt niet gebruikt om mee te fokken of iets anders. Hij wordt gewoon gebruikt als een als trekdier voor de eventueel dan die oswagen, zal ik maar zeggen. Of waarvoor dan ook maar. Maar het is een lastdier geworden en heeft zijn kracht verloren. Het is altijd zo geweest dat een stier, ook in de schrift, juist tot de verbeelding spreekt vanwege zijn vruchtbaarheid. Vanwege de kracht die hij heeft. Vanwege het leven wat hij voortbrengt. Zie? Maar een os heeft dat alles verloren en is gedegenereerd iets negatiefs, tot een trekdier. En daarmee is hij een beeld van de in zonde gevallen mens. Ja, en als ik nou praat over een ezel. Ja, een ezel, daar heb ik wel eens meer aangehaald. Maar een ezel kennen wij in de eerste plaats als een karikatuur van een paard, zeg ik meestal. Namelijk een paard spreekt over koningschap. Is majestueus. Is een edel dier, zo kennen wij het ook altijd. Het is zelfs zo edel dat we niet over zijn poten mogen spreken, maar moeten spreken over zijn benen. Hè? Want een paard heeft benen tegenwoordig. Nou goed. Maar het is een edel dier. Een ezel zien we niet zo. Een ezel zien we als een lachwekkend dier. Die zich wat merkwaardig gedraagt ook. Hè? Ja. En een van de kenmerken van een ezel, in ieder geval in de Bijbel, is dat hij de neiging heeft zijn vrijheid te zoeken. Hetgeen ik bijzonder verstandig vind van die ezel. Hè? En in het algemeen zijn ezels zo dom ook niet. Wij mensen vinden ze dom, wij begrijpen ze niet helemaal. Zelfs niet als ze het ons proberen uit te leggen. Want we kennen zo'n ezel, die probeerde het uit te leggen, weet u nog? Maar dat was die van Bilian, dat was een beetje lang geleden. Maar die wou het uitleggen, maar goed. Maar het beest dat zag wat meer dan zijn berijder in elk geval. Het was zo gek nog niet. Maar in ieder geval, een ezel kennen wij in de Bijbel over het algemeen als een dier wat gezocht moet worden. En wat vrijgemaakt moet worden. Of zegt zijn eigen vrijheid verkozen heeft. Ik denk aan Saul, die we voor de eerste keer tegenkomen terwijl hij op zoek is naar ezels. En verder komt het vele malen vaker voor dat de ezels zoek zijn, er wordt naar gezocht. Gewoonlijk worden ze op de derde dag vanzelf weer gevonden. Maar op grond van de typologie had u dat zelf ook kunnen bedenken. En dan hebben we natuurlijk nog die ezel die vastgebonden stond en die vrijgemaakt moest worden ten behoeve van de koning die kwam in vernedering. En zich vereenzelvigde met de ezel. En de koning van Israël kwam dan ook op een ezel. In vernedering. En daarom, de ezel is een beeld van de natuurlijke mens, eveneens. De ezel is ook een lastdier, alleen er is één bijzonderheid aan verbonden. De ezel is met name een beeld van de gelovige. De vernederde, niet een hoogmoedige, maar een ootmoedige, een die zich vernedert, maar die zich van zijn slavernij bewust is en daarom de vrijheid verkiest. En dan heb ik het nog niet eens over de opmerkelijk grote oren, verhoudingsgewijs, van de ezel. Die zo uitdrukkelijk spreken over het feit dat hij een beeld is van een gelovige. Dat zeg ik van een olifant ook altijd, hè. Maar dat is ook zo. En het is in ieder geval met een ezel. Het spreekt over geloof. Wie oren heeft om te horen, die horen. En u mag erom lachen als u dat wilt. Maar u weet wat een ezel altijd aanroept, hè. Ik heb het al gezegd trouwens. Ja. Ja, de naam Jehovah. Hij zegt gewoon Ia. Hè? Dat is de afkorting van de naam Jehovah. Dat is de naam die hij aanroept. Dat is wat een gelovige zou moeten doen. Als u een betere verklaring ervoor hebt, mag u hem geven. Ja, zo zit hij. Hij is dus een beeld van een gelovig mens. En daar gaat het nou om. De Bijbel spreekt over ezel en os, niet omdat God bezorgd is voor ezels en ossen, maar omdat die ezels en ossen beelden en uitdrukkingen zijn van de natuurlijke mens. Zie? Die dienstbaar zijn gemaakt, die hun vrijheid terug moeten krijgen en die hun leven terug moeten krijgen. Vandaar dat we in de Bijbel lezen over de gevangenis die geopend zou worden. Dat de Messias zou komen om de gevangenen vrijlating te prediken in het aangename jaar onzes Heren, bijvoorbeeld. En dat hij zou komen om leven te geven. En vandaar dan ook dat zoveel onvruchtbaren ook leven terug ontvingen. Lammen of kreupelen. Maar laat het ons daarbij niet ontgaan dat het gaat om onvruchtbaren. Zij die leven terug ontvangen. Dat spreekt over os en ezel. Dan weet u misschien ook waarom os en ezel gewoonlijk ook nog tegenkomen in de stal. De bekende stal. Hè? Ja, het is wel legende, ik weet het wel. Maar zo vreemd is het niet. Maar goed, os en ezel. Nou, de Heer vraagt nu aan deze wetgeleerden die wetten omtrent die beesten moeten kennen. Wiens ezel of os van jullie zal in de put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag de Sabbats. Want het punt is dat bijvoorbeeld Deuteronomie 22 vers 4, wat we zojuist lazen, dat zegt dat als wij de os of een ezel zien struikelen of zien vallen, in een put bijvoorbeeld, zoals hier wordt aangehaald, want het kan, nou ja, in een afgrond of langs de weg in een greppel of weet je veel, in de gracht, hè, dat we hem eruit halen. Dan moet hij op de kant getrokken worden. Ja. Dat komt echt nog wel eens voor, hoor. En zeker, nou, ossen weet het niet, maar koeien, dat schijnt familie te zijn, die raken echt nog wel eens te water. En ze moeten eruit gehaald worden, staat. Ze moeten gered worden. En wij kennen zelfs een spreekwoord wat erover spreekt, hè. Als het kalf verdronken is, dan hebben we de put. Die beesten hebben de neiging om in het water te vallen waaruit ze drinken. Dat is nou eenmaal zo. En dan moeten ze geholpen worden. Volgens de wet. En dan is de vraag aan de wetgeleerden, moeten ze dan ook geholpen worden op de Sabbat of niet? Welke wet is hoger? Die van de Sabbat of die van dat men een os of ezel moet redden? Daar hebben ze geen antwoord op. En de Heer hoeft ook geen antwoord, want die zegt wel, als het voorkomt, dan stellen jullie die wet over ezel en os boven die van de Sabbat. Want dan zegt hij, wiens ezel of os van jullie zal in een put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken. Ook dus op de dag des Sabbats. Het is een algemeen aanvaard principe dat het leven gered moet worden, ook als daarvoor gewerkt moet worden dan, want je kunt het dan werk noemen eventueel, op de Sabbat. En de gedachtegang is natuurlijk diezelfde als die van de apostel Paulus, namelijk zorgt God voor ezels en ossen? Wel nee, God zorgt voor mensen. Voor mensen die namelijk dit lot overkomt. En de gedachte is heel eenvoudig. De man waar het hier om gaat en die gered wordt, die heeft iets te maken met os en ezel. Het gaat namelijk om een zondaar die genezen wordt. Nee, het is nu nog niet afgelopen. Zo vlug zijn we vanmiddag ook niet. Hè? Nee. Het gaat om dat iemand die in dienstbaarheid gevallen is, die is een slaaf geworden, die zijn leven kwijt is, kortom die ziek is, dat die gered zou worden. En daar is die wetgeving omtrent ezel en os dan ook een beeld van. Zodat als deze wetgeving geldt voor dieren, dan geldt die zeker voor mensen. Ja. Dus hebben ze hier weer niets om de Heer Jezus op aan te vallen. Om te zeggen dat hij de Sabbat overtreedt, want dat zou in strijd zijn met wat hun eigen interpretatie is van de wet. Maar u weet hoe het zit met wetgeleerden. Ze passen de wet bij voorkeur toe, afhankelijk van de omstandigheden waarin dat noodzakelijk is. Dat wil zeggen, de wet wordt aangepast aan de omstandigheden. En als men iemand wil veroordelen, dan wordt er eens kijken of we niet even iets kunnen vinden wat tegen hem gebruikt. Ik heb ook de verschijnsel dat een wet van 1887, die men allemaal vergeten had, dat men die nog ergens vindt op een stoffige boekenplank. En die wordt ineens toegepast om even iets te bereiken. En dan zegt men, wet is wet. Maar het is geen eerlijke zaak uiteraard. Het is inconsequent. Het is huichelachtig. Het is geveinsdheid. En daar gaat het om. En die geveinsdheid en die huichelachtigheid van deze fariseeën, namelijk deze wetgeleerden, is dan ook uitdrukkelijk de achtergrond van deze geschiedenis. Want laat ik dan nou eens even terugkeren bij die kwestie van deze zieke. Hij was niet zomaar ziek, hij was waterzuchtig. En het aardige is dat deze wetgeleerden, namelijk deze fariseeën, produceren, om dan eens een wettelijke term te gebruiken. Zij produceren deze man, ze brengen hem naar voren. En eigenlijk is het dan ook zo dat deze waterzuchtig mens een beeld is van deze fariseeën zelf. Hij vertegenwoordigt hen. Niet alleen omdat hij door hen gezonden wordt, maar hij vertegenwoordigt hen vanwege zijn kwaal. De kwaal die hij leidt is namelijk precies dezelfde als die van de fariseeën. Zij zijn namelijk waterzuchtig, opgeblazen namelijk. Wat dat betekent is niet zo moeilijk. Als iemand waterzuchtig is, dan heeft hij dus een teveel aan water. En waar water een beeld van is, dat weten we langzamerhand. Water is en blijft een beeld van het woord van God. Ik heb het trouwens laten vertellen dat het niet alleen gaat om water. Iemand wees mij erop, en terecht natuurlijk. Het gaat niet alleen om water, maar het is water vermengd met zout, wat men teveel heeft. Het eigenaardige verschijnsel dat wanneer we te veel zout eten, dan houdt het lichaam water vast. En komt het zelfs tekort als het er niet is. Vandaar dat we dorst krijgen als we te veel zout tot ons genomen hebben. Want zout houdt water vast, zegt men. En het eerste wat de dokter zal zeggen tegen iemand die waterzuchtig is, zal zeggen meteen zoutloos. Helemaal zoutloos. Want als we dan verzuimen zout tot ons te nemen, dan verdwijnt het water ook vanzelf. En de reden daarvoor is, technisch weet ik het niet hoor. Ik bedoel, scheikundig, daar heb ik geen verstand van. Maar het leuke is dat ik kom regelmatig iemand tegen die achteraf scheikundig verklaart wat ik typologisch verklaard heb. Dat is heel leuk. Want de typologische verklaring is duidelijk genoeg. Water is een beeld van het woord van God, maar zout net zo goed. Ja. Zout is een beeld van het woord. Dat staat er gewoon, heb je dat wel eens gelezen? Dat staat in Leviticus 2 staat dat. In een heel ander verband, maar dat verband gaat er nou niet om. Het gaat erom dat het er gewoon staat. Leviticus 2, vers 13 namelijk. Daar gaat het om het spijsoffer. Dat is namelijk een offer wat bestaat uit een maaltijd die tot de Heer gebracht wordt, die aan de Heer geofferd wordt. En dan staat er in vers 13, en alle offeranden, uw spijsoffer, zult gij met zout zouten, en het zout des verbonds van uw God, van uw spijsoffer, niet laten afblijven. Met al uw offeranden zult gij zout offeren. En het zout wordt hier dus genoemd, het zout des verbonds van uw God. Dan moet je even opletten. Eerst staat er, het offerande van uw spijsoffer. Het offerande uw spijsoffers, maar die uitdrukking betekent het uw offerande, namelijk uw spijsoffer. Dat is een genitivus die zo opgevat moet worden hier. Offerande, namelijk uw spijsoffer. En precies zo is het met die andere genitivus, namelijk het zout des verbonds, wil zeggen het zout namelijk het verbond van uw God. Waarmee dus verklaard is dat het zout een beeld is van het verbond van God, namelijk het woord van God. In dit geval wordt het natuurlijk direct in verband gebracht met het oude verbond. Maar het gaat erom dat zout een beeld is van het woord van God in het algemeen. Vandaar dat tot van de gelovigen gezegd wordt dat zij zijn het zout der aarde. Zie? En dat het woord van de gelovigen ten allen tijde met zout besprengd zou moeten zijn. Want zout is het woord van God en het woord wat een gelovige spreekt zou dus ook het woord van God moeten zijn. Wel, zout en water zijn beide beelden van het woord van God en deze waterzuchtige mens heeft een teveel aan het woord van God. Dat is eigenaardig, want we hadden misschien nooit gedacht dat dat kon. Dat je daar ook teveel van kon hebben. En toch is dat zo. Kijk, zout en water heeft een mens nodig om in leven te blijven. Ze nodig voor de stofwisseling enzovoorts. Maar hij moet het verwerken. Het gaat in en uit. Denk je maar aan wat gezegd wordt over de Samaritaanse vrouw. Of tot de Samaritaanse vrouw. Dat als ze zou drinken van het water wat de Heer Jezus geeft, dat in haar zou worden tot een fontein. Ze zou niet alleen zelf niet dorst meer hebben, maar het water zal opspringen ook tot in het eeuwige leven. Het zou geen stilstaand water moeten zijn, want dat is altijd een beeld van de dood. Maar het zou levend, stromend water moeten zijn. Er moet een wisseling plaatsvinden. Er moet beweging in zitten. Er moet verwerkt worden. En wanneer wij het woord van God tot ons nemen, dan is dat een mooie zaak. Iets wat ik ook absoluut propageer. Dat vind ik geweldig. Maar het neemt niet weg dat het woord van God dan wel verwerkt moet worden. Ja, verwerkt. Dat betekent dus dat het ook een uitwerking zal hebben. Het wordt niet alleen maar verzameld, want dan betekent het niks namelijk. Daar wordt men namelijk opgeblazen van. Dat zegt de schrift ook letterlijk. Niet hier natuurlijk, niet hier in Lucas 14. Alhoewel je het er wel in kunt lezen uiteraard in het verband. Maar dat staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8. Daar staat, in 1 Korinthe 8 gaat het om of men nou al of niet iets mag eten wat aan de afgoden geofferd is. Dat onderwerp ga ik nou niet verder in. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar de apostel begint dan uit te leggen dat om deze vraag te kunnen beantwoorden, het nodig is om kennis te hebben van het woord van God. Men moet kennis hebben. Maar dat niet alleen, want de vraag of men daar iets van eten mag, die heeft te maken ook met de gemeenschap van gelovigen. Namelijk, de een zal zeggen het mag en de ander zal zeggen het mag niet. En beide dingen zijn te verdedigen. Dingen die aan de afgoden gewijd zijn, die zijn van de afgoden. En ik zou zeggen, daar moeten wij dus maar niet aankomen. Er zijn er zelfs die zeggen, dat is levensgevaarlijk. Niet ik zeg dat, maar dat zeggen sommigen, hè? Dat is levensgevaarlijk. Ik zeg niet of ze gelijk hebben of niet, ik laat me er heel niet over uit, maar ik stel het alleen vast. Maar ik zou ook de andere kant kunnen verdedigen, namelijk men mag er rustig van eten, want wij namelijk, wij geloven helemaal niet in afgoden. Nou ja, wel dat ze bestaan, maar wij erkennen ze niet. En in ons leven spelen ze geen rol. Nou ja, dat van u misschien niet, dan heb ik het even niet over u. He, maar in ons leven spelen ze geen rol. Bij anderen misschien wel, maar bij ons niet. En dus zeggen wij, wij herkennen geen afgoden. Is het afgoden geworden? Oh, maakt me niet uit hoor. Dat maakt ook niet uit. Want alle dingen zijn ons geoorloofd, zegt apostel Paulus in dezezelfde Korinthebrief. En of het een afgoden gewijd is of niet, dat maakt niet uit. Wij danken God ervoor, hetgeen een heel grote belediging is, uiteraard voor de afgod aan wie het gewijd is. Want als het aan de afgod gewijd is, wordt het geacht eigendom van de afgod te zijn, wordt daarmee verbonden te zijn, maar wij nemen het, wij eten het op en we danken God voor wat hij ons geeft. Waarmee het dus aan de afgod ontrukt is. En wie zal mij oordelen, zegt de apostel Paulus, over hetgeen waarvoor ik God dank zeg? En toen zwegen ook allen stil natuurlijk. Ja. Nou, het probleem waar we dus mee te maken hebben hier, is dus, heeft iemand kennis van deze dingen? Weet hij er wat van of niet? Weet hij wat afgoden zijn? Weet hij wat er aan de hand is? Kent hij bovendien ook de andere kant, namelijk weet hij wie een gelovige is in Christus? Kent hij ook de volmaaktheid en de onaantastbaarheid dus van de gelovige in Christus? En voordat de apostel Paulus op deze vraagstelling ingaat, zegt hij dan ook, vers 8, hij zegt, aangaande, of vers 1 van hoofdstuk 8, aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten, ja zij misschien niet, maar wij weten dat wij, zoals we hier zijn, staat er, wij allen tezamen, wij onder elkaar, wij hebben allen tezamen kennis. Kijk, wij weten iets, wij hebben iets geleerd uit de schrift. Ja, doe maar even of wij dat allemaal geleerd hebben. We hebben allemaal wat geleerd uit de schrift, hè? Dat een afgod niks is bijvoorbeeld, want er staat een paar versen verder, hebben wij geleerd dat het niks voorstelt. Althans niet in vergelijking tot de geest die in ons is. Een boze geest die zinkt in niet bij de geest die in ons is, namelijk de geest van Christus, de Heilige Geest zelf. Dat hebben we geleerd. Maar het probleem is dat buiten mensen zijn die dat nooit geleerd hebben. Voor wie een afgod wel wat is. En als wij hen zeggen dat zij dingen mogen eten die aan de afgoden gewijd zijn, dan zullen ze van ons prompt niks meer begrijpen. Zal dan ook zwaar van ons tegenvallen, bovendien. Men begrijpt dat niet. En daar concludeert de apostel Paulus uit, dat het dus weinig zin heeft om hen te benaderen op grond van die kennis die wij hebben. Het zal verkeerd uitpakken namelijk. En dat is waarom hij hier eerst wijst op de kennis die wij als gelovigen hebben, alvorens in vers 4 weer in te gaan over aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. En dan zegt hij weer, wij weten. In vers 1 zei hij, wij weten dat wij kennis hebben. En in vers 4 zegt hij, wij weten dat een afgod niets is. Onze kennis bestaat er dan ook onder andere uit dat een afgod niks is. En ook niks voorstelt. Nou ja, er zijn er die kloppen op ramen en zo, afgoden. Sommige afgoden doen dat, hè. Ja, heb je het nooit gehoord? Oh, en rammelen met kettingen, die zijn er ook, hè. Nou ja, een beetje gemengde reacties zie ik wel. Maar goed, die zijn er. Maar dat is nog geen reden om ze te aanbidden. Dat is ook nog geen reden om er bang voor te zijn. Dus wij weten dat het niks is. Maar, zegt de apostel, wij hebben die kennis wel. Maar, vers 1, de kennis maakt opgeblazen. En zo wordt het meestal gelezen. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En dat staat er ook wel, maar vanwege dat we het vers een beetje uit zijn verband halen, hebben we niet meer goed waar het om gaat. Het punt is namelijk dat het woord voor stichten betekent letterlijk opbouwen. Het gaat om de bouw namelijk van een huis, dat heet in plechtig Nederlands ook nog steeds stichting, in juridische termen heet het een huis stichten. Ja, is heel erg genadig. Stichtingskosten betalen enzovoorts. Hè. Nou, maar... Nou ja, het heet in ieder geval stichten. Het is het bouwen, het opbouw. En wat hier in de Korinthebrief wordt aangehaald, is dat alle dingen aan een gelovige geoorloofd zijn, maar dat het nog niet wil zeggen dat alle dingen ook werken tot opbouw van de gemeente. Oftewel, alle dingen zijn wel geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Ze bouwen niet op. En het punt is, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Dat is de betekenis van die termen. Het een doet het groot lijken en het ander maakt het werkelijk groot. Eén bouwt op en het ander blaast op. De vergelijking is uiteraard niet die van een bouwwerk en een mens die aan een oedeem leidt, maar de vergelijking is tussen een bouwwerk en een luchtballon bijvoorbeeld. Maar goed, waar we mee te maken hebben is met een mens die inderdaad opgeblazen is door water. Kennis is het resultaat van het woord. En woord wordt uitgedrukt door water. En daarom gaat het wel degelijk om opblazen door water. Kennis maakt opgeblazen. Puur kennis van de schrift maakt opgeblazen. Men wordt er dan ook inderdaad hoogmoedig van, want opgeblazen zijn is tegelijkertijd synoniem, ook in het Nederlands, voor hoogmoedig zijn. Gelukkig hebben we die gedachte in het Nederlands nog bewaard. Als iemand opgeblazen is, dan is hij hoogmoedig. Ja, dat is het ook. Het is leuk voor de heren medici om eens uit te zoeken of er misschien verband is tussen oedeem en een hoogmoedige levenshouding. Dat zou mij namelijk niet verbazen, als dat zo is. Ja, ik weet het niet, maar... Goed. Gaan we terug naar Lucas. Het gaat dus om een waterzuchtig mens. Hij is een beeld van iemand die opgeblazen is, namelijk hij kent de schriften. Misschien kan hij ze wel uit het hoofd opzeggen. Maar de vraag is echter of hij die schriften verwerkt heeft. Of hij er wat mee kan. Of het doorstroomt, kortom, of het leeft. Ja. Of dat het gewoon een ballast is die hij meezeult. Want je wordt er knap zwaar van, lijkt mij. Een liter water weegt al een kilo, dus het lijkt me dat je knap in gewicht toeneemt als je aan oedeem leidt, als je waterzuchtig bent, hè. Je zult van alles mee en je kunt er dan misschien als wetgeleerde je brood mee verdienen, maar dat is nog wat anders alsof je de wet begrepen hebt. Als je de wet begrijpt, dan weet je dat die kwestie van ezel en de os, dat er iets te maken heeft met dat God zorgt voor de zondaar. Hoe dan ook. En als je de wet niet begrepen hebt, dan denk je dat God zich bezighoudt met de veeteelt of zoiets. Ja, redeloze dieren heten ze in de Bijbel. Kijk, en dat is een verschil. En bovendien, nog een belangrijk verschil is dat God zorgt voor de mens. Zeker voor degenen die in hem geloven. En hij zorgt voor zijn volk en voor de leden van dat volk. Voor zover ze zich uiteraard aan zijn zorg onderwerpen, dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar hij zorgt voor hen, is bij hem begaan. Of zal ik citeren dat er staat, de zoon des mensen is gekomen in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Of, en zijn hart werd met innerlijke ontferming bewogen. Wel, die innerlijke ontferming en die bewogenheid, die hebben we nog nooit in de Bijbel ergens gezien bij een fariseer. Of het moet zijn bij diegene die ervan verlost werd. En dan ben ik bij Paulus uiteraard. Maar die bewogenheid, die hebben we wel bij de Heer gezien. Met als consequentie dat de Heer niet alleen at bij fariseeën thuis, maar dat hij zelfs at met hoeren en tollenaren. Iets wat wij vandaag de dag nog steeds elke gelovige afraden, want wat moet de wereld wel van ons denken? Dan zeg ik altijd wel, de wereld zelf eet ook met hoeren en tollenaren, dus zo wat. En die komt niet om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daar gaat het maar om. En de Heer zette zijn menselijke reputatie zelfs op het spel, juist omdat hij begaan was bij degene die hulp nodig hadden. En slechts de zieken hebben de medicijnmeester van nodig, zegt de Heer, maar die gezond zijn niet. En zij die menen dat ze gezond zijn, die hebben geen medicijnmeester nodig. Maar het zal blijken in dit verband althans, dat degenen die menen dat ze gezond zijn, in werkelijkheid lijden aan waterzucht. Ze zijn opgeblazen. Ze zitten met te veel aan stoffen die op zich nuttig zijn, maar wanneer ze niet verwerkt worden, zijn ze overcompleet. Ze doen niks en men zult ze mee en men heeft er last van. Het is eigenaardig trouwens dat volgens de medische wetenschap oedeem door twee redenen, de twee oorzaken, veroorzaakt kan worden. Namelijk in de eerste plaats door hartziekten, omdat het iets te maken heeft namelijk met bloeddruk. Vandaar dat bij hartziekten ook al gauw zoutloos gegeten moet worden. Maar bij hartziekten komt het veel voor en dat is niet zo opmerkelijk, omdat hart volgens de schrift de zetel is van het geloof. Niet het hoofd, maar het hart. Met het hart, met het hoofd neemt men dingen tot zich. Aanvaardt men ze. Bestudeert men ze, zal ik maar zeggen. Het hoofd hebben we dan ook inderdaad nodig, namelijk verstand hebben we nodig om de schrift te bestuderen. Dat is zonder meer zo. En vandaar dat als iemand aan wijsheid of intelligentie ontbreekt, dat is er van God begeren. Dan krijgt hij ongetwijfeld die wijsheid. Niet om om in de wereld er wat mee te kunnen, maar wel om de schrift te bestuderen. God geeft dat, dat is noodzakelijk. Maar de bedoeling is dat dat wat we via ons verstand wel degelijk tot ons nemen, door lezen en door horen, door bestuderen, onderzoek enzovoorts, dat dat vervolgens een plaats vindt in ons hart. Niet alleen in onze overdenkingen, maar vervolgens ook in onze gevoelens. Want het hart heeft te maken met onze gevoelens. Zeker. Maar dat wat wij geloven behoort van invloed te zijn, hoort door te werken in onze gevoelens. En de ellende van zoveel wetgeleerden is dat ze weliswaar de wetten kennen, maar nauwelijks betrokken worden bij de gevoelens van degene om wie het gaat. Laat staan de gevoelens van de verdachte. En hier zijn ze betrokken bij een zieke die ze produceren, om de term dan maar weer aan te halen. Maar ze zijn niet betrokken bij wie hij is en bij zijn kwaal en bij zijn genezing. En dat is wat zich steeds weer herhaalt in de geschiedenis van de Heer Jezus. Dat men weliswaar kritiek heeft op wat er gebeurt, op grond van de wet, naar het schijnt, althans naar hun inzicht. Maar dat men niet betrokken is bij het leven, bij het wezen, bij de persoon zelf, namelijk bij de patiënt. Of laten we zeggen bij de zondaar. Nou, daar gaat het nou om. Deze schriftgeleerden zelfs zijn degenen die waterzuchtig zijn. Ze kennen het woord, maar ze geloven het woord niet. Het is niet in hun hart terechtgekomen. Ze hebben zich niet aan overgegeven. Het is niet bepalend geworden voor hun gevoelens. Het is dan bepaald ook niet tot uitdrukking gekomen in hun leefwijze. Integendeel. Het heeft precies andersom gewerkt. Zij zijn namelijk opgeblazen geworden. Want de fariseeën zijn degenen die niet omgaan met hoeren en tollenaren. Ze behoren tot een aparte club. De elite, ja, daar kun je maar niet zomaar bij. We staan in aanzien, ze hebben een zekere status. Die status moet gehandhaafd worden. Het ziet er heel interessant uit. Het ziet er vooral omvangrijk uit. Maar dat heb je zo bij waterzucht. Want dat is het. Ze zijn patiënt. En daarom lijkt het heel wat. Zal je misschien niet ontgaan dat deze kwaal dan ook eigenlijk overeenkomt met de werking van zuurdeesem. Zuurdeesem doet precies hetzelfde. Zuurdeesem blaast ook op. Doet de dingen groter schijnen, doet het in omvang toenemen, maar het soortelijk gewicht neemt het dan af, zoals u bekend is. De omvang neemt toe, maar het gewicht blijft hetzelfde. En het soortelijk gewicht neemt dus inderdaad af. Het wordt in feite minder. Kwalitatief wordt het minder. Wel, de Heer zegt, wacht u voor het zuurdeesem der fariseeën. Zal ik eens een bladzijde terugslaan? Lucas 12, vers 1. Nou, het zijn twee bladzijden terug, maar Lucas 12, vers 1. Het laatste deel van het vers staat: vooreerst wacht u zelf voor de zuurdeesem der fariseeën. Wat is dat nu weer? Nou, staat erachter. Welke is geveinsdheid? Men veinst. Men doet alsof. Men speelt toneel eigenlijk. Het is allemaal show. Zie, een normale villa in het Midden-Oosten is wit gepleisterd. Dat kun je met een graf ook doen. Kun je wit pleisteren, maar wordt geen villa. Het is ook niet fraai van binnen, het ruikt er ook niet lekker, zeg ik altijd. Hè? Dat is geveinsdheid. Het lijkt wel heel wat aan de buitenkant, maar het is niks. Het is waterzucht. Het is de werking van zuurdeesem. Precies hetzelfde. Blaast op. Het lijkt heel wat aan de buitenkant. Mensen heeft er respect voor. En moet er ook inderdaad duidelijk omheen lopen. Zo'n zwaar obstakel is het. Enzovoort, hè. Maar het is niks. Het is opgeblazenheid. Wel, Oedeen komt voort uit hartafwijkingen. Het is een gebrek aan geloof, feitelijk. Geloof in de echte betekenis van het woord, namelijk dat van vertrouwen. En een andere is dat oedeem het resultaat is heel dikwijls ook, en dat komt eigenlijk het meest voor in de wereld, namelijk het resultaat van een gebrek aan eiwitten. Hongeroedeem dus. Men zwelt op, niet omdat men zoveel te eten krijgt, maar omdat men zo weinig te eten krijgt. Ja, dat lijkt raar, maar toch is het zo. Men zwelt op door gebrek aan voedsel. En het is inderdaad mogelijk om opgeblazen te raken van het woord van God. Hoewel het brood des levens bevat en in zekere zin is, kan het toch het nemen van het woord van God leiden tot gebrek aan voedsel. Eenvoudig omdat het zijn weg niet vindt. Omdat het niet gebruikt wordt. Omdat het niet opgenomen wordt in het lichaam. Omdat het geen deel wordt van ons leven. En het grote risico van de bestudering van het woord van God, en dat is eigenlijk het enige risico, is dat we het bestuderen als een soort van wetenschap, als iets waarmee we ons als mens kunnen verrijken, waarmee we ons zelfs kunnen verheffen boven onze medemensen, zelfs eventueel medegelovigen. Het zal u gedacht wezen hoe vaak dat voorkomt. En men wordt er alleen maar opgeblazen van, maar in werkelijkheid wordt men patiënt. Een grote risico, en u weet dat waarschijnlijk wel, een grote risico van kennis van het woord van God is dat het alleen kennis is en dat we het niet tot ons nemen, waarna het steeds en steeds moeilijker wordt om het alsnog te verwerken. De apostel Paulus heeft het daarover in bijvoorbeeld Romeinen 6, maar ook al in 1 Korinthe 3, namelijk op een gegeven moment het onmogelijk is om mensen, ook zelfs gelovigen, nog wat te vertellen. Om hen van hun dwaalweg terug te brengen of zo. Eenvoudig omdat ze alles al weten. Aan wat zij weten is niks meer toe te voegen. Zij kennen het, zij weten het, maar zij verwerken het niet, nemen het niet werkelijk tot zich. Het enige resultaat is dan opgeblazenheid. Hoogmoed. Wij weten alles beter. Zie? En dan wordt het een kwestie van twisten enzovoorts. Precies zoals deze fariseeën. En vergis u nou niet, er zijn heel wat dingen die de fariseeën wisten, waarvan wij zeggen, nou, dat is allemaal onzin. Dat is eigenzinnige verklaring enzovoorts. Dat kan wel zijn. Maar het neemt niet weg dat die fariseeën een fenomenale kennis hadden van de schrift, waar ik nog tot vandaag aan de dag jaloers op ben. Ja. Inzicht. Inzichten die zij wel hadden, die wij al lang niet meer hebben. Maar het punt is dat als die inzichten niet verwerkt worden, dan komt er niks van terecht. Ik heb haast de neiging om namen te noemen, er staan me zo'n paar namen voor de geest. Voor mensen van wie ik erg veel geleerd heb, waarvan ik weet dat het ongelovigen zijn. Puur ongelovigen, die niet geloven in Jezus van Nazareth als de Messias. Maar die wel zeker inzicht hebben in de schrift. Inzicht in aspecten van de schrift die je elders maar nauwelijks tegenkomt. Maar men is opgeblazen. Men is hoogmoedig, dat kan ook niet missen. Dat is het vanzelfsprekende resultaat ervan. En daarvan moet men genezen worden. En dat we veel van het woord van God, van dit water of van dit zout tot ons nemen, dat geeft niks. Op voorwaarde dat we die ontmoetingen hebben zoals deze waterzuchtige mens met de Heer. Dat we door hem omarmd worden. Dat we één plant met hem geworden zijn. Dat we ons ook verbonden weten met hem. En dan blijkt al dat zout en dat water helemaal geen kwaad te kunnen. Het is een afwijking. Het is een ziekte, die waterzucht. Zie? En zo is het. Wanneer dat woord, als de Heer Jezus zegt tot de schriftgeleerden, hij zegt, gij onderzoekt de schriften. En gij doet wel. Want deze zijn het die van mij getuigen. Maar vervolgens, maar gij komt tot mij niet. Johannes 5 is dat, dacht ik, ongeveer in die buurt, waar dat staat. Maar gij komt tot mij niet. Men bestudeert de schrift, maar men verzuimt te zien, vermoedelijk, Maar men verzuimt meestal zien dat die schriften over hem spreken. En zelfs als men dat niet verzuimt, maar zelfs als men ziet dat de schriften spreken over de komende Messias, de redder der wereld, dan nog verzuimt men om tot hem te gaan en dan nog verzuimt men hem te aanvaarden zodra hij daar is. Zodra hij zich vertoont. Dat is wat hier gebeurt. Het is alleen deze patiënt, deze waterzuchtige, die genezen wordt. En de rest niet. En echt, je kunt beter van je geestelijke hoogmoed genezen worden dan dat je van oedeem genezen wordt, hoor. Het zal best erg zijn, daar gaat het niet om. Je kunt beter van geestelijke dingen genezen worden, geestelijke kwalen, dan van lichamelijke kwalen, als je iets voor het kiezen hebt. Ja, vooral als je geen kwaal hebt, kun je dit makkelijk zeggen natuurlijk. Maar dat blijft gewoon de waarheid. Wie hier genezen had moeten worden, waren deze fariseeën, deze schriftgeleerden. En ik heb het echt niet, ik hoop dat u me goed begrijpt, ik sta echt niet te praten over, wat ik wel eens een keer doe, over de heren theologen die het allemaal zo goed weten, maar in feite niks geloven. Ik sta gewoon tegen u te praten hier vanmiddag. Ja, niet speciaal bedoel ik, maar we zijn hier bij elkaar, we hebben het hier niet over anderen die buiten zijn, we hebben het over mensen hier, over onszelf. Ik heb het over mezelf. Het gaat erom dat wij door onze kennis van de schrift, voor zover wij die dan hebben, dat we daardoor niet hoogmoedig worden en ons verheffen boven anderen, maar dat we onze plaats weten. En dat de kennis die we tot ons nemen ook inderdaad kennis is van het hart. Kennis, zeg ik zo vaak, kennis is niet in het hoofd. Kennis zit lager. Kennis heeft te maken niet met wat wij in ons hoofd hebben zitten, maar kennis heeft te maken met wat heel ons leven uitmaakt. Wat we dus in heel ons lichaam en heel ons wezen hebben zitten. Kennis is immers gemeenschap. Het gaat er niet om of we hem verstandelijk kennen en of we kunnen verklaren wie Christus is op grond van de schrift. Maar het gaat erom of hij levende werkelijkheid is voor onze persoon. Of wij bevrijd worden uit de slavernij als ezel en als os, zal ik dan maar zeggen. En of wij werkelijk nieuw leven hebben ontvangen, ook in de praktijk. Of wij werkelijk ook gekomen zijn tot de uitopstanding uit de doden. Zoals Paulus dat noemt in Filippenzen. Niet alleen of we weten dat we leven met Christus. Maar of we ook werkelijk leven met Christus. Of het ook praktisch werkelijk iets betekent. Want die bestudering van de schrift heeft geen enkele zin als het niet doorwerkt in ons leven. Dat is een verantwoordelijkheid die ik niet voor u kan dragen uiteraard. Mijn verantwoordelijkheid vanmiddag is u de schrift voor te houden. Maar uw verantwoordelijkheid als luisteraar is dat u die schrift tot u neemt. Niet in de zin van dat u begrijpt waar het nou eindelijk over gaat. Zodat u dat een ander ook kunt uitleggen. Zodat u kunt laten zien dat u er meer verstand van hebt dan een ander. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we zouden getuigen van het leven wat in ons is. Dat we met de gaven, het leven, de gezondheid, ook de geestelijke gezondheid die de Heer ons wil, dat we daardoor in staat zouden zijn om de Heer op de juiste wijze te dienen. En niet als een fariseer of als een geveinsde. Dat is waar het hier om gaat. En de Heer legt het dan ook uit aan deze mensen hier. Deze fariseeën, die een gebrek hadden aan het hart, in geestelijke zin. Die te weinig bouwstoffen hadden in het lichaam, in geestelijke zin. Te weinig eiwitten, merkwaardige eiwitten. Spreekt immers ook van leven. Het ei, dat gaat nou niet meer uitleggen. Er zit zoveel moois zit daar nog achter. Maar goed, dat is hier helemaal niet aan de orde, dan verdwalen we een end. Maar je zult zien dat in het volgende gedeelte, wat ik nog gelezen heb ook, dat daarin feitelijk die genezing van die waterzuchtige verklaard wordt. Het is hier niet afgelopen. Het gaat verder met, en hij zeide tot de genodene gelijkenis, in vers 7. Aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkozen. En begrijp me nou goed, hij vertelt een gelijkenis. De Heer legt hier in deze verse niet uit dat, denk erom, als je ooit eens een keer ergens genodigd wordt bij een maaltijd en er is verder niemand die je plaats wijst, dan moet je vooral niet vooraan gaan zitten, want er staat zo raar als je daarna moet wegjagen, omdat die plaats al bestemd was voor iemand anders. Dat is natuurlijk wel een goed advies wat ik u kan geven. Maar ik vind het helemaal niet erg als u een keer op deze wijze verschut gaat, of zoiets. Ik weet zo gauw geen passende uitdrukking. Hè? Op uw gezicht valt. Want dat is het natuurlijk. Als je in aanwezigheid van zoveel mensen iemand bij u komt en zegt van, sorry, maar deze plaats was voor iemand, wilt u, daarachter is nog net een plaats over. Er staat trouwens Dat hij teruggezet wordt naar een plaats verder naar achteren. Ik herinner mij, het staat niet hier, maar ik herinner mij uit Jacobus dat er ook gezegd wordt tot iemand, sta gij daar. Er kwam iemand binnen met een gouden ring aan zijn vinger en een prachtige kleding, die moest vooraan zitten dan. En er waren anderen, die waren arm enzovoorts. En er werd tegen ze, sta gij daar. Er waren er alleen nog staanplaatsen achter in de synagoge. Dat ging over de synagoge daar. Zie? Maar hier wordt dus niet een advies gegeven van denker om als je ergens binnenkomt en je weet niet waar je moet zitten, ga dan achteraan zitten. Want je hebt het enige wat dan nog kan gebeuren is dat je bevorderd wordt. Hoewel het heel handig is. Hè? Daar gaat het niet. Het is een gelijkenis, staat er boven. Het gaat niet om de letterlijke betekenis. Het gaat er niet om dat deze fariseeën letterlijk de vooraanzittingen verkozen in vers 7. Dus als ik u een advies mag geven, als u niet weet waar u zitten moet, gaat u vooral in het midden aan de lange kant van de tafel zitten. Dan kunt u het gemakkelijkste overal bij. Hè? En als u aan het eind van de tafel zit, moet u aan iedereen altijd vragen van heren, geef de appelmoes eens door, geloof ik, om eens wat te citeren. Maar dat staat niet in dit boek, geloof ik. Maar ik hoop dat... Het is interessant, zulke dingen, om eens over te praten, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom dat ze in geestelijke zin de vooraanzittingen verkozen. Dat het verkiezen van die vooraanzittingen is de uitdrukking van hun hoogmoed. En dat is maar alles. En dan zegt de Heer, je kunt maar beter niet hoogmoedig zijn, je kunt je maar beter nederig gedragen. Want, nou, en dat staat er zo, vind ik zo mooi, hè. Want kijk, stel nou dat je echt hoogmoedig bent en je bent nog geraffineerd ook, wat doe je dan? Dan gedraag je je heel bescheiden. Dat adviseert de Heer. Als je zo graag bevorderd wil worden, gepromoveerd wil worden, in aller bijzijn, dan moet je een beetje rustig gedragen. Er is altijd wel iemand die zegt, van kom hogerop. Ja, ik moet het eigenlijk niet vertellen, maar ik was gisteren ergens, daar werd muziek gemaakt en ik had inderdaad wel een instrument bij me, dat heb ik meestal wel. En na afloop is het dan altijd, alle muzikanten in de zaal mogen dan meedoen. En deze keer dacht ik, want ik voelde me niet zo erg lekker, ik denk, nou, ik doe het maar niet. Hè? En ik zat helemaal achterin, dat is echt waar, ik zat helemaal achterin. En mijn koffer met instrumenten zat nog verder achterin. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan hebben ze te weinig muzikanten. En dan wordt er nog eens een keer aangekondigd, willen muzikanten uit de zaal gaan naar voren komen met een instrument. En nog kwam ik niet, want ik zag het niet zo zitten. En op slot zaten alle mensen achterom te kijken van, waar blijf je nou? Want die kende dat verhaal wel. Zodat je in alle aanwezigheid min of meer naar voren gehaald wordt. Want ja, dat staat ook raar als ze een muzikant missen en er is er een, maar die doet het altijd, maar die doet het nou niet. Hè? Dat is weer zo raar. Maar zie je, dan krijg je dat verschijnsel. Dan mis je ze als je er niet bent. En dat deed ik niet uit tactiek, want ik had echt geen zin. Maar kijk, dit is veel handiger. Als ik u nou eens een tip mag geven, moet u zo doen. Dan wordt aan publiek de belangstelling op je gevestigd. Kom hoger op. Nou, zo doe je dat. En dat is wat de Heer adviseert. Je moet niet zo vooraan lopen. Dat heeft geen enkele zin. En zeker in het werk van de Heer, daar kan ik echt getuigen, vooraan lopen heeft weinig zin. Je kunt beter achteraan lopen, kunt je beter een beetje gedekt houden. Als de Heer je nodig heeft en je bent bereid om dienstwerk te doen, dan zal de Heer daartoe ook inderdaad roepen. Op zijn manier en op zijn wijze. En deze mensen die hier zo nodig vooraan moesten lopen, zij zijn degene die regelmatig worden aangesproken met andere gebroed. Zij zijn degene die waterzuchtig zijn. Die een teveel hebben aan overigens bijzonder nuttige stoffen. Nou, daar gaat het nou om. Je kunt beter nederig zijn en je realiseren dat de kennis die wij hebben wel degelijk spreekt over niet hoe een hoogmoedig mens voor God gerechtvaardigd wordt, maar hoe een arme zondaar die in rovershanden gevallen is, om dan een andere gelijkenis te citeren, door de Heer die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, weer overeind geholpen te worden. Om een gestruikelde ezel of een gestruikelde os, zal ik dan maar zeggen, overeind te helpen. Uit de put, die eigenlijk een beeld is van de dood is, weer omhoog gehaald te worden. Daar gaat het om. Zie? En dat is het advies wat de Heer Jezus ook geeft in deze gelijkenis. Vers 11. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Hetgeen overeenkomt met wie zijn leven lief heeft in deze wereld, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf behouden. Het is precies dezelfde waarheid, maar nu op een enig ander niveau naar voren gebracht. Zo laten wij onszelf vernederen. Laten we ons stellen in afhankelijkheid van hem. Laten we ons bovenal begeven in zijn aanwezigheid, in zijn gemeenschap. Laten we beseffen waar het allemaal om gaat. Niet om een theoretische zaak, niet om kennis van de schriften als zodanig. Daar word je alleen maar een hoogmoedige rechtsgeleerde van en dat heeft geen enkele zin. Het gaat erom of je een nieuw leven ontvangen heeft en hebt en dezelfde bewogenheid ontvangt als de Heer Jezus. Namelijk om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Al is diegene die verloren is dan ook een waterzuchtig mens. Amen. Zullen we danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat wij dat woord van u mogen leren verstaan. Dat u ons brood gegeven hebt voor het hart. Dat u ons ook water geeft, levend water, wat opspringt tot in het eeuwige leven. We danken u, Vader, dat u ons deze nuttige dingen geschonken hebt. Dat we daaruit ook nieuw leven mochten ontvangen en daarin ook dagelijks mogen verkeren. Maar we bidden u ook, Vader, wilt u ons helpen om nederig te zijn. Wilt u ons onze plaats wijzen. Opdat u ons vanuit onze zwakheid en vanuit onze ootmoed zult kunnen gebruiken, ook tot eer van uw naam. Wij danken u, Vader, dat we zo tot u mogen komen. Niet als hoogmoedigen, niet met de vuist op de borst slaan, omdat wij onszelf zo hoog achten. Maar we danken u dat we tot u mochten komen ooit, in alle nederigheid. Als zondaren die gestruikeld waren, die het leven verloren hadden, die in slavernij waren. Maar we danken u dat we uw woord mochten horen. Een woord wat u tot ons gezonden hebt. En dat we als verloren zondaren tot u mochten gaan en mochten zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. En we danken u dat gebed verhoort. Omdat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken, verloren zondaren. En we danken u dat we zo in uw gemeenschap ook mogen leven. In zwakheid, in nederigheid. Opdat u ons zult geven wat we nodig hebben. En opdat u ook degene zult zijn die ons onze plaats zult wijzen. Dat u ook degene zult zijn die zult zeggen, kom hogerop, vriend. En we danken u dat wij die hoge positie ook mogen leren kennen. Dat we mogen uitzien naar die toekomst waarin u ons ook bevorderen zult tot heerlijkheid. Een toekomst ook waarin we met u in heerlijkheid zullen geopenbaard worden. En we danken u dat wij die nu nog verschoppelingen zijn en alle afschrapsel tot nog toe ook in deze wereld, dat we eens met u zullen heersen. We danken u, Vader, dat we zo in afhankelijkheid van u mogen leven. In afhankelijkheid van u, die zondaren rechtvaardigt, die slaven de vrijheid geeft en die doden opwekt en die zondaren verlost. Wij danken u, Vader, voor die zaligheid die u ons in Christus geschonken hebt. Amen.